Prijs God, de vrede van onze Heer en jullie allemaal. Het is een grote eer, groot voorrecht altijd om Gods woord te mogen prediken. Ik ben hier erg blij om weer terug te zijn. Jullie waren voorheen gemeente genaamd de Zuidwijkkapel. Hoeveel van jullie waren destijds in de Zuidwijkkapel? In die tijd was Jan Parensen de voorganger en ik was een keer daar stage komen lopen voor een tijdje. Ik zat op de VP, op de Azusa Bijbelschool. Toen was ik stage komen lopen met mijn mentor, dat was Jan Parensen. En toen heb ik in deze gemeente gezeten en heb ik Pita leren kennen, die een van jullie was. En toen ben ik met haar getrouwd. En toen zijn we weggegaan en toen zijn we naar de Zendingsveld gegaan naar Brazilië. In de loop van zitten we nu al 20 jaar. In de loop van die 20 jaar denk ik dat ik een paar keer terug ben geweest, maar dat is al een tijdje geleden. Dus ik wil Gods woord met jullie delen en jullie mij een beetje te beter leren kennen, wat ik in Pita doe. We doen heel veel dingen in Brazilië, maar ik wil een van onze hoofdwerken aan jullie vertellen. Dat is nu met een stichting. Dat heet genaamd Children Asking. En wat wij doen in die stichting is dat we kansarme kinderen onderwijs geven van kwaliteit samen met de Bijbel. Dus christelijke onderwijs, dus christelijke discipelschap, ook met academisch. Dus dat is wat Children Asking doet. In Brazilië heb je heel veel favelas, daar hebben jullie zeker wel van gehoord. Favelas zijn zeg maar wijken die verwaarloosd zijn, allemaal mensen van een hele lage inkomst zit en de overheid weinig investeert en dat vaak de criminele organisaties, dat noemen we in Brazilië facties, die regeren daar. En dus de kinderen krijgen daar heel slecht onderwijs. In Brazilië moeten kinderen naar school gaan, maar in die favelas dan leren ze bijna niks. Zijn ze nog bijna analfabeet, krijgen ze bijna geen school. Dus wij zitten in die favelas zitten we hoge kwaliteit onderwijs te geven. En ook de Bijbel. Wij zien dat een kind is als een vogel. En een vogel om te kunnen vliegen heeft twee vleugels. Amen. Jullie verstaan allemaal mijn Nederlands, want ik spreek Nederlands zo weinig. Ik zit bijna alleen maar Portugees en Engels. Maar jullie begrijpen mijn Nederlands nog. Amen. Oké. Dus je hebt twee vleugels. En één vleugel is het academische onderwijs, wat we moeten leren. Van een kind zonder academisch onderwijs krijgt geen beroep in de samenleving, komt niet ver. Een andere vleugel is gewoon het christendom, het christelijke geloof. Dus een kind die twee dingen leert, kan vliegen, want hij heeft dan twee vleugels, en wordt een succes in de samenleving. Dus dat is wat wij aan het doen zijn in die wijken. En voor jullie in realiteit te begrijpen, als we met die kinderen samenwerken. Toen ik in Nederland woonde, was ik docent op de middelbare school. En dan leer je dat altijd, dat een kind, en dat geloven wij als christenen ook, dat een kind die echt goede ouders heeft, een kind die in een normale gezin is, waar een vader en een moeder is, die van elkaar houden, dat in zo'n setting een kind echt vrucht gaat dragen, goed gaat ontwikkelen. Dus kinderen vaak van gebroken gezinnen, gebroken gezinnen noem ik alles wat zeg maar geen vader en moeder heeft in een familie, hebben vaak grote problemen. Dat zie je als docent voor de klas. En de realiteit is, als je in Brazilië in de favela komt, dat er geen ene kind is waar wij lesgeven dat bijna een vader en moeder heeft thuis. Het zijn allemaal van gebroken gezinnen. Dus dat is de realiteit waar we mee werken. En wij willen die kinderen wel een kans geven. We willen die kinderen een toekomst geven. Dus voor jullie een beetje de realiteit van de favela te begrijpen, vertel ik twee getuigenissen om het duidelijk te maken. Eén keer was ik daar in de favela met een heel zendingsteam uit Europa. Was uit Denemarken een groep jongeren gekomen. En met die jongeren gingen we in een favela evangeliseren. En voor jullie de realiteit begrijpen, de overheid regeert niet in de Braziliaanse favela. Wie regeert is de criminele organisatie. Dus je ziet geen politieagenten. Wie daar zitten zijn criminelen. En al die criminelen zijn kinderen. Dat is de realiteit. In Brazilië is een kind tot en met 18 jaar voor de wet niet strafbaar. Dus de criminelen vinden het prachtig om kinderen te ronselen. Om alle drugs te handelen, om te vechten. Alles te doen wat voor de criminele organisaties. Voor als ze worden gepakt, worden ze vrijgezet. Dus kinderen met zware geweren. Zelfde geweren dat je ziet bij de oorlog van Rusland in Oekraïne. Zelfde soort wapens. Geen geintje, zelfde soort wapens. En ze verkopen gewoon de drugs op de straat. Zie je tiende kinderen met drugs. Handgranaten hier op hun heup. Dus ik was nu laatst weer in zo'n wijk, zag ik dat met mijn eigen ogen. En deze kinderen, toen ik daar was met het Deense zendingsteam, en we waren daar aan het evangeliseren, gingen we heel veel pizza's eten. Alleen die Denen dachten dat zij heel veel pizza's konden eten. Die dachten, hey, we bestellen 40 pizza's, want dat was een groep van 30. En ik zeg, nee, je weet niet hoe groot een Braziliaanse pizza is. Een Braziliaanse pizza hoef je alleen maar 20. Hun zei, nee, je weet niet hoeveel honger een Deen heeft. Nou, Ik zeg, jij betaalt, jij koop je 40, maar 20 is meer dan genoeg. En ik had gelijk, 20 was meer dan genoeg. Dus we hadden opeens heel veel pizza's over. Maar we zaten in die favela. En toen zag ik allemaal van die kindersoldaten. Ik noem het allemaal soldaten. Ik denk, ik ga pizza's hun geven. En ik ga hun evangeliseren. Dus ik gaf pizza's hun. En toen ging ik tegen ze zeggen, weet je wie ik ben? Ja, jij bent die maffe voorganger die is gekomen evangeliseren met het hele Sennies team. En we moeten jullie beschermen. Ik zeg, ja, dat ben ik. Weet je hoe je een voorganger wordt? Hoe ik een voorganger ben geworden? Ik zeg, nee, ik weet niet hoe jij een voorganger bent geworden. Wil je dat weten? Ja, we willen dat weten. Toen zei ik tegen hun, ik ben een hele grote zondenaar. Een zondenaar. Weet je wat een zondenaar is? Ja, iemand die alles verkeerd doet. Ja, 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 dat was ik. Ik was een zondenaar. Grote zondenaar. Oh, dat zijn wij ook. Wij zijn ook zondenaars. Ja, ja. Dus ik deed alles verkeerd. Maar Jezus houdt van de zondenaar. Jezus houdt van mij. En Jezus heeft mij gered. En heeft mij veranderd. En heeft me tot een voorganger gemaakt. Oh, omdat jij een zondenaar was, had Jezus jou gered. En zo ben jij een voorganger geworden. Juist. Kan dat met mij ook gebeuren? Juist, dat kan ook met jullie gebeuren. Dus toen gaf ik hun nog meer pizza's. En toen brachten ze... de pizza's naar hun collega. Toen komt opeens een van hun grote baas. Die zegt, kom jij met ons mee? En neem een paar van die Denen met je mee. Toen ging ik een grote gebouw binnen. Het leek net als een film. Ik ging zo'n gebouw binnen vol met die soldaten, allemaal gewapend. Kwam ik in een hal, zat de tafel vol met drugs, vol met geld. En daar zat de grote smurf, laat je echt de grote baas. Die zat daar. De grote baas zat daar. En hij keek zo naar mij en hij zei, jij komt hier in onze wijk, waar niemand komt. Jij brengt allemaal van die Europeanen met je mee. Die gaan meestal altijd alleen maar naar de toeristische plaatsen. Niemand gaat hier in de favela. En jij komt om iemand Jezus te vertellen. En jij zit al mijn mannen pizza's te geven. En ik had ook allemaal cola aan hun gegeven. Frisdrank met pizza. Zegt ze, nou, jij hebt de recht gekregen om door Gods woord aan ons te mogen prediken. Toen hadden we daar voor 80 van die soldaten zaten. Allemaal hadden we Gods woord gepredikt. Maar mensen, ik zat daar te bibberen op mijn benen. Iedereen zwaar bewapend. Maar dit is de realiteit wat ik wil vertellen. De helft van hun wou Gods evangelie horen. Begon echt te huilen. Je zag een honger, je zag een dorst. De helft van die 80. De andere zag je dat ze allemaal demonbezeten waren. En die wou mij, als de baas niet keek, zouden ze mij daar gelijk ter plekke doodschieten. En dat doen ze. Dat doen ze met geen medelijden. Ik zag 40 van hun, zaten gewoon klaar om te zeggen, ik heb, maar het was niet die personen. Je kon de duivel in hun zien. En dat is de werkelijkheid, mensen. Dat is de werkelijkheid daar. Eén ding wat wij doen, wij willen de hele familie redden met onze kinderarbeid in de favela. We willen de hele familie bereiken. Dus één ding wat wij doen is elke maand de ouders van die kinderen bezoeken. En ik doe vaak die pastorele bezoeken. Dus ik was zo een familie aan het bezoeken en dan kom ik bij hun thuis. Er was alleen de moeder thuis, de vader was niet thuis. En de moeder zegt, voorganger, ik ben zo blij dat je bent gekomen. Want ik leid aan zware depressie, kun je voor mij bidden? Nou, ik weet wat depressie is. Ik heb daarvoor geleerd. Dus ik vroeg haar, wat is jouw depressie? En zij zei dit, mijn depressie is als volgt. Als mijn echtgenoot aan het werken is en mijn kinderen op school zijn, dan komt een duisternis dit huis binnen. Voel ik een duisternis. En die duisternis gaat tot mij spreken. En die zegt heel duidelijk, jouw kinderen gaan op een afschuwelijke manier sterven. En hij laat mij visioenen zien hoe elk van mijn kind op een afschuwelijke manier gaat sterven. Niet alleen mijn kinderen, maar ook mijn echtgenoot. En er komt heel veel lijden. En dan zegt die stem, die duisternis, die zegt, dit gaat binnenkort gebeuren. Dit is onafkeerbaar. Dit is de lot. En jij gaat veel lijden. Om niet veel te lijden, neem je eigen leven. Pleeg zelfmoord. En dat is elke dag komt deze duisternis. Wanneer mijn kinderen naar school gaan, mijn echtgenoot niet thuis is, is die duisternis. Toen zei ik tegen die mevrouw, dit is geen depressie. Ik weet wat depressie is. Dit is geen depressie. Dit is demonische bezetting. Dit is demonische geest. Dat is niet met depressiemethodes, zeg maar, psychische methoden behandelen. Dat is alleen met Jezus. En ik zei tegen haar, wij kunnen je vrijzetten. We kunnen je bevrijden. Maar als jij Jezus niet aanneemt, dan komt het daarna weer terug en veel erger. Dus wil jij Jezus aannemen? Nou, toen begon de demon al manifesteren. De hele manifestatie gebeurde. Ik was daar met onze team. Wij baden. Het was een grote geestelijke strijd. Maar uiteindelijk met een grote gil werd de demon uitgedreven. En de vrouw begon helemaal te huilen van blijdschap. En ze nam Jezus aan. En ze is verlost. Dit is de realiteit van de Braziliaanse favelas. De realiteit dat wij te maken hebben met kinderen die hun vaders vaak al in misdaad zijn overleden. Want dat levensstijl is gevaarlijk. Veel prostitutie. Maar wij geloven dat God die levens van die kinderen kunnen veranderen. Onze stichting werkt niet alleen maar in Brazilië. We werken ook in Afrika met voltijdonderwijs. Echt met hele schoolonderwijs. In heel Portugees sprekende wereld in Afrika. Er zijn vele Afrikaanse landen waar de voertaal Portugees is. En we zijn nu ook aan het uitbreiden naar Suriname. Nu in september gaat onze eerste groep in Suriname beginnen. En we willen daar gaan uitbreiden in Suriname. Ook deeltijdschool. In Suriname gaan mensen in de ochtend naar school. En dan willen we in een middagprogramma de onderwijs gaan doen. Dus daar zijn we bezig. Ik ben een paar keer in Suriname geweest. Mooi land. Dus dat is wat aan het doen zijn. Maar ik wil een beetje gaan spreken over jullie over geestelijke strijd. Ik moet in tijd houden. Open je Bijbel met mij heel snel. In het boek van Matteüs. Het evangelie van Matteüs. We gaan naar hoofdstuk 12. En bij hoofdstuk 12, dan drijft Jezus daar ook een demon uit. Maar de Farizeeën die zeggen dit, vers 24. Maar de Farizeeën hoorden het en zeiden: deze drijft de boze geesten slecht uit door Beelzebub, de overste der geesten. Hier is het Hebreeuwse woord Beelzebub. Dat betekent de heer van de vliegen. Zo is hoe de Joden, de Hebreeuwen, de Israëlieten in de tijd van Jezus de duivel noemden. En Jezus ontkent dit niet. Hij gebruikt deze woord ook. Dus dit is de naam voor de duivel, voor de demonen. En wat wil de heer van de vliegen betekenen? Heel simpel gezegd, als jij een wond hebt, of iets wat aan het verrotten is, dat is iets wat niet goed is, dan komen vliegen op af. Voor vliegen kunnen dat ruiken. Dus waar vlees is, of iets aan het rotten is, of een wond, vlieg ruikt het van afstand. Hij hoeft het niet te zien, hij ruikt het. En hij komt, op die wond, en hij vindt dat daar reuze lekker, en hij gaat eitjes leggen, om je vliegen daar te gaan kweken. Dus overal waar iets wat aan het rotten is, overal waar iets vies is, overal waar een open wond is, dan komen de vliegen op, af, om de boel erger te maken. En zo is ook de duivel. Als wij zonde doen, dan is geestelijk iets fout. Is een open wond. Iets wat verrot is in onze ziel, onze geest. Lichamelijk. Geestelijk gebied. Vliegen ruiken dat. En wat zijn de vliegen? De demonen. En die houden dan een feest. Die komen daar op die wond. En die gaan het niet verzorgen. Niet de wond weten maken. Nee, ze gaan het erger maken. Dat de verrottingsproces sneller gaat. En gaan eitjes leggen. Dat is wat de duivel doet. De duivel die vindt waar zonde is, dan wil hij gaan komen. Maar Jezus is gekomen om vrij te zetten. Amen. En Jezus drijft de demon uit. Nou, in de geestelijke strijd, om jullie twee dingen te begrijpen, hoe krijgen we deze probleem? Is als wij denken dat wij sterker dan de zonde zijn. Als wij denken dat het sterker dan de zonde is, dan gaan we met de zonde spelen. Alleen, we zijn niet sterker dan de zonde. Van de zonde zit demonen achter. En de demon is een geestelijk wezen, is veel sterker dan wij. Wij denken dat wij kunnen verslaan, maar we kunnen niet verslaan. Dus hoeveel van jullie hebben ooit een keer Pokémon gezien? Ik weet niet of jullie ooit Pokémon hebben nooit gezien, dan ga ik het op een andere manier vertellen. Jullie kennen allemaal wel kleine hondjes, kleine puppies. Amen? Kleine puppies, schattig, heeft grote oogjes. Woe, kijk heel lief, heeft zijn tongetje. Je ziet die kleine puppy, je denkt, ik neem de puppy mee naar huis. Ik ben groot en sterk, puppy's klein en schattig, die heb ik onder controle. Je neemt een puppy in huis, zet die puppy thuis, geef voer, geef drinken en je gaat slapen. De volgende dag als je wakker wordt, zit daar een kleine grote herdershond daar. Woef, woef. Hé, het is geen puppy meer, het is een grote herdershond. Nu moet ik uitkijken. Je nu gaat hij een beetje de baas spelen, dus je laat hem maar in de keuken, geef hem naar voren en doet de deur op slot. De volgende dag als je wakker wordt, is het een grote rotweiler. Roar! En hij neemt het hele huis over. En daar wordt de baas in je huis. Begrijpen jullie wat ik aan het zeggen ben? Zo is het met zonde. Wij denken dat we mee kunnen spelen. Wij denken dat we in controle hebben. Maar als je het binnenlaat in je leven, voordat je weet, heeft het controle over jou. En wat gebeurt wanneer zonde controle over ons hebt? In onze leven hebben wij de sleutel van onze auto, van ons huis. Amen. Wie de sleutel heeft, is de baas. Die zegt wat te huis binnenkomt. Die zegt wat in de koelkast is. Wat op de televisie gaat spelen. Wat op de radio gedraaid wordt. Welke boeken wordt gelezen. Je bent de baas. Het is jouw huis. En jij besluit waar de auto naartoe rijdt. Maar wanneer jij met de duivel gaat spelen en de zonde controle van je leven hebt, dan pakt hij de sleutel. Van als je met elkaar gaat vechten bij een bokswedstrijd. Jullie kennen een bokswedstrijd. Iemand gaat vechten tegen iemand anders. Wie wint, die krijgt de prijs. En de prijs is de sleutel van het leven. Dus als jij met de demon denkt dat jij de zonde kan controleren, verlies je de strijd. Want hij is groter, sterker dan jou, dus hij pakt de sleutel. Vanaf die moment besluit hij wat op televisie af wordt gespeeld. Besluit welke apps je op je cellphone hebt. Besluit welke muziek op je radio wordt gedraaid. Besluit welke eten en drinken in je koelkast zit. En besluit dat de auto niet meer naar de kerk rijdt, maar dat de auto ergens anders naartoe rijdt. Van hij heeft de sleutels. Maar gelukkig, mijn vrienden, is één iemand veel groter dan de duivel. En zijn naam is Jezus. En Jezus heeft een zwarte band in elke vechtsport. En als Jezus tegen de duivel gaat vechten, de duivel mag groot zijn, maar Jezus, boem, bang, boem. En pakt de duivel en de duivel zegt, tap uit, tap uit, tap uit. Die geeft over. En dan zegt Jezus dit, geef mij de sleutels. En Jezus geeft de sleutel terug aan ons. Laten we dat lezen in Matteüs hoofdstuk 12. Dat Jezus zelf zegt, vers 29. En hoe kan iemand het huis van de sterke binnengaan? Dat is dus de duivel, die wordt de sterke genoemd. En zijn huisraad roven, als hij niet eerst de sterke heeft gebonden, dan zal hij zijn huis plunderen. Jezus is sterker dan de vijand. Maar als de vijand de strijd vindt, pakt hij de sleutel van ons. Maar als Jezus de strijd van de duivel wint, pakt hij de sleutel van de duivel. En wat doet Jezus? Hij geeft de sleutel aan ons terug. En als hij de sleutel in onze handen neerlegt, dan kun je een dwaas persoon zijn of een wijs persoon. De dwaas pakt de sleutel en loopt weg. Dankjewel, doei! Dat is de dwaas. Maar de wijze persoon, als hij de sleutel krijgt, wat doet hij? Geeft uit zijn eigen vrije wil de sleutel aan Jezus. En als jij de sleutel aan Jezus geeft, op die moment gaat Jezus met de Heilige Geest in je wonen. En hij besluit wat je op televisie kijkt. Welke apps jij op je cellphone hebt. Waar de auto naartoe rijdt. En als je hem luistert en zijn weg volgt, dan ga je altijd doen wat juist is. In jouw leven wordt één grote vreugde en blijdschap. Dus wij moeten de sleutel aan Jezus geven. Nu, mijn vrienden. Toen Jezus dood ging aan de kruis, wat wij de Goede Vrijdag noemen, en hij is gestorven voor al onze zonden. En zijn bloed reinigt ons van alle zonden. Hij heeft de prijs betaald, want wij waren gescheiden van God. En hij heeft die kloof dichtgemaakt met zijn bloed, vergevenis. Op de derde dag weten jullie dat de zondag is die opgestaan. He? Heeft hij ons eeuwig leven gegeven. Maar wat is gebeurd op de zaterdag toen Jezus dood was? Dat wil ik jullie heel snel vertellen. Toen Jezus gestorven was en hij van de kruis naar de hel ging, had Jezus maar één doel. En zijn doel was om tegen de duivel vechten. Hij zegt, de kampioen van het hemel, kampioen van het licht, ik, Jezus, ga tegen de duivel vechten. En de duivel zat op zijn troonzaal en had al zijn demonen. En Jezus kwam, die zegt, er gaat nu een gevecht komen. Ik, de kampioen van de hemel, tegen de kampioen van de hel. Jij, duivel, jij en ik gaan vechten. De duivel keek Jezus aan en hij was bang. Hij zegt, demonen, vecht tegen Jezus. Stuurt zijn sterkste legioen om tegen Jezus te vechten. De sterkste legioenen komen naar Jezus. En Jezus, als Asterix en Obelix, boem, boem, boem. De demonen vlogen links en rechts in de lucht. Net als Asterix en Obelix met de Romeinse legioenen. Jezus zelf, al de demonen legioenen sloeg die allemaal in elkaar. De duivel keek, oh, mijn beste legioenen verslaan. Hij zegt, kleine demonen, ga vechten. De kleine demonen kijken en zegt: ga jij zelf vechten, ik ben niet weg, doei. Toen was de duivel alleen met Jezus. En Jezus pakte de duivel bij de haren, trok hem van zijn troon, gooide hem naar de grond en vernietigde zijn schedel van de vijand. Bang. En toen zei Jezus dit tegen de duivel: geef mij de sleutels. En op die moment kreeg Jezus de sleutels van de hel en van de dood. Die twee sleutels had de duivel. En Jezus kreeg die twee sleutels. Ik ga je niet alle Bijbelversen laten zien wat ik nu allemaal heb verteld. Want alles wat ik vertel staat letterlijk in de Bijbel. Maar ik ga alleen tot de eindconclusie komen. En dat is dus die Bijbelvers daar in het boek van Openbaring, om jullie dat te zien. Kort samengevat wat ik nu aan jullie heb verteld. Openbaring, hoofdstuk 1, vers 18. Daar zegt Jezus: wees niet bevreesd, ik ben de eerste en de laatste en de levende. Ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheden. En ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. De dodenrijk is de hel. Hij zegt: de dood en de hel heb ik de sleutels. Dus Jezus heeft nu alle macht. Wij kunnen de macht van de vijand vernietigen. En dat is wat wij moeten doen. Waar diepe duisternis is, er is nog steeds kans op verandering. Wij kunnen Gods koninkrijk daar plaatsen. Van die criminele organisaties, ze hebben niet de laatste woord. Drugs heeft niet de laatste woord. Prostitutie heeft niet de laatste woord. Wie Jezus heeft de laatste woord. Johannes 10, vers 10. De duivel is gekomen om te stelen, roven en te vernietigen. Maar daar staat geen punt, daar staat de komma. Maar ik ben gekomen om leven te geven in overvloed. Dus de licht verslaat de duisternis. En dat is wat wij moeten geloven, dat is waar wij voor moeten inzetten, mijn vrienden. Dat is wat ik aan het doen ben. En dan vertel ik nog één getuigenis en dan wil ik graag bidden met jullie, als dat mag. Ik vertel nog één getuigenis van Suriname. Van zit hier Suriname gelijk over hier. Over de geestelijke strijd. Misschien vertel ik nog één getuigenis. Ik ga veel verhaaltjes vertellen. Maar de getuigenis daar in Suriname is dit. Ik was in Suriname een evangelisatiecampagne aan het doen. En toen deed ik een oproep om mensen naar voren te komen. En er kwamen veel mensen naar voren. En toen wou ik voor hun gaan bidden. En ik voelde in Gods kracht dat er wonderen en tekenen gingen plaatsvinden. Maar opeens een dame. Die ging net, die deed de armen zo en die ging zo draaien. Pff, en die stootte iedereen omver. Leek net een bowlingbal, net een volcano, tornado. Zo. Stootte iedereen, ging gelijk weg naar de zitplekken en er was niemand. En ik zag dat was iemand die door de duivel bezeten was. En de duivel wou dat mensen niet de aanraking voor God gingen krijgen toen ze naar voren kwamen. Dus ik was boos op de duivel, sprong van het podium naar beneden, ging naar haar toe. Zij draait, botste tegen me aan. Ik voelde de kracht, was niet normaal. Bang! Maar ik legde gelijk mijn hand op en ik zeg: wees stil en stoor de dienst niet. En bang! De persoon viel. Toen riep ik iedereen weer naar voren. Konden we voor iedereen bidden. En nadat ik iedereen voor had gebeden, hadden voor haar gebeden, was ze vrijgezet. En nu zit ze in de zanggroep van de kerk daar in Suriname, meneer Glalas. Als prijs de Heer. Amen. God is goed, groot, sterk. En de andere getuigenis, die had ik vanochtend aan mijn broer verteld. En zei: kinderen, jullie gaan hier lachen. Dit is heel komisch. Vaak komen mensen uit het buitenland ons bezoeken. En dan moet ik hun vertalen. Dat was Amerikaans voorhoud. Je moet een keer Pastor Harry naar Brazilië laten komen. Dat zou tof zijn. Dan ga ik hem vertalen. Kan hij in Nederlands spreken of Engels? Hij mag zelf kiezen. Alle twee. Dan gaan we hem vertalen. Maar toen ik die Amerikaanse voorgang aan het vertalen was. Die vertelde heel duidelijk. Marcus 16, want jullie weten dat Jezus zegt: deze teken gaan jullie volgen als jullie het evangelie prediken. En een van de tekenen is: jullie zullen slangen oppakken. En hij gaf een speciale uitleg, heel uitgebreid uitleg. Ik ga niet alle uitleg geven, of dan is het heel preek op zichzelf. Maar een van de dingen wat hij zei is: als wilde dieren jou onderweg op de zendingsreis gaan aanvallen, kunnen ze jou niet bijten of het gaat je geen kwaad doen. Ik denk: nou, ik doe veel zendingsreizen overal. Dus ik zeg: ik heb dat nodig. Als een wilde dier me aanvalt, kan hij me niet bijten. En ik zat dat voor 2 weken te bidden. Geen ene wilde dier kan me aanvallen. Geen ene wilde dier kan me bijten. Toen ging ik naar de Amazone in Brazilië. Jullie kennen de Amazone? Arme jungle. Toen was ik daar. En toen zag ik een mooie rivier waar we een jeugdkamp zouden hebben met de tieners en de jeugd. Zeg iets die je veilig. Ja, we hebben het veilig gemaakt, zodat de hele jeugd in die detail kon zwemmen. Nou, ik was de eerste die ging zwemmen. Dus ik sprong in het water, ging zwemmen. De jeugd sprong achter mij. Ik zat al ver in de rivier. En opeens denk ik, hé, je lijkt hier een vis die wil mij wil bijten. Zeg, je zit een vis die je me probeert te bijten. Zeg, dat is geen probleem, dat zijn kleine babyvisjes. Die maken alleen maar je huid schoon. Wees maar blij, die zit je huid schoon te maken. Oké, mijn best. Opeens begon al mijn jeugd te gillen, omdat ze echt gebeten werden. Ik kreeg echt wonden. Moesten de water uit. Ik zei, kom de water uit, kom. Dus ik was het verste weg. Ik aan het zwemmen. Opeens voelde ik allemaal van die woodpeckervisjes. Die vogel, ik ken van die woodpecker. Ja, spekten. Voelde ik allemaal lijken van die spektervissen tegen mij. Echt allemaal vissen. Ik denk, wat is dit? Ik zwemmen. Kom uit het water. Kijk, piranhas. Een paar van de jeugd waren gebeten, zaten bloed. Ik zat er middenin en ik was helemaal gepanzerd door de Heilige Geest. Ze zei, wow, mooi, jij bent gepanzerd door de Heilige Geest. Ik zat al 2 weken te bidden. Geen ene wilde dier gaat mij bijten. Amen. Dus ik wil jullie deze getuigenis delen. Ik wil graag met jullie bidden. Laten we opstaan, mijn vrienden. Met God zit je in grote avonturen, maar God beschermt. Ik wil graag met jullie bidden. En als jullie zeggen, het is jij en God. Je moet niet naar je medepersoon kijken. Maar als jij zegt, ik wil de kracht hebben van de Heilige Geest. Om tegen de boze te vechten, de boze uit te drijven. Steek je handen op lucht. Als je zegt, ik wil Gods kracht hebben. Je mag je handen omlaag zetten. Als je zegt, ik wil bidden. Dat er geen ene kleine puppy in mijn huis is. Geen ene herdershond, geen ene rotveiler. Die daar rotzooit in te trappen. Als jij zegt, dat wil ik niet in mijn leven hebben, steek een hand in de lucht. Als je zegt, ik wil dat niet in mijn leven. Als je zegt, ik wil het ook niet voor mijn familieleden, steek een andere hand in de lucht. En als jij wilt, dan mag je naar voren komen van dan wil ik voor je bidden. Ik ga tot 3 tellen en dan nodig uit wie wilt, komt hier naar voren. En waarom doe ik dat altijd, mijn vrienden? Ik zou jullie vertellen. Overal waar ik naartoe ga, overal waar ik reis. Ik ben sinds... Ik ben christelijk opgevoed. Ik heb altijd gezien dat God de mensen meer aanraakt die naar voren komen. Die in een banken blijven zitten. Op een stoel blijven zitten. En ik heb God letterlijk gevraagd waarom. En God gaf me 4 antwoorden. God zei tegen mij. Neem 1 stap in mijn richting. En ik neem 1000 stappen in jouw richting. Dat zien we in de parabel van de verloren zoon. De verloren zoon ging vol met schaamte naar het huis van de vader. Maar de vader rende naar hem. Toe kuste hem. En maakt een groot feest. Ander ding wat God zei. Wie zichzelf voor mij vernedert. Zal ik nooit afwijzen. Maar ik zal hem verhogen. Naar Gods troon komen. Naar het podium komen. Naar de altaar komen. Is jezelf vernederen voor God. En God wijst je nooit af. De ander ding wat God tegen mij zei. Handoplegging en bidden voor wonden tekenen. Zegt God is met handen op. Legging. Hoe kan ik mijn hand op je leggen? Hoe kan de voorganger hand op je leggen als je niet naar voren komt? En de 4e ding. God zegt, wees geen fariseer. En wat is een fariseer? Fariseer is niet de Jehova's, niet de Mormonen. De fariseers, mijn vrienden, is als wij goddienst doen voor wat andere mensen overdenken. Dat is religie. Goddienst is wat wij doen met mijn persoonlijke relatie met Jezus. Dus je maakt je geen zorgen wat je buurman denkt, wat je naaste denkt. Is jij een God? En vaak gaan we niet naar voren, want wij denken naar anderen. Dus als jij je handen omhoog hebt gedaan en jij wilt aangeraakt worden door God. God kan je aanraken op de plek waar je bent. Maar ik nodig je uit om hier naar voren te komen. Amen. Ik tel tot 3 en wie wilt komt hier naar voren gaan voor je bidden. 1, 2, 3. Wie wilt komt hier naar voren. God gaat iets groots doen in ons midden. En na deze gebed doe ik een ander gebed. Vertel ik je een ander Bijbelvers. Vertel ik iets wat ik altijd doe. Amen. Maar kom maar naar voren. Doe maar, stap maar echt naar voren. Dat er meer ruimte is voor iedereen. Gods kracht is sterk hier. Ik hou van deze gemeente. Van dit was de eerste Pinkstergemeente in Nederland. Ik weet niet hoeveel jullie geschiedenis kennen. Maar jullie zijn de oudste en de eerste Pinkstergemeente. En Gods kracht is even sterk zoals het in het begin was. Amen. Doe je handen omhoog en laten we bidden. Onze Vader die in de hemel is. Hier zijn uw zonen en uw dochters. Hier zijn mijn broers en mijn zussen. En Heer, ze hebben uw woord deze ochtend gehoord. En ze zeggen ja. Ze willen allemaal uw kracht ontvangen, uw geest ontvangen om uw werk te mogen doen. En u bent gekomen om de gevangenen vrij te zetten. Om kettingen te verbreken, om de macht van de duisternis te verbreken. Om de duivelse macht te verbreken uit levens van mensen. En wij geloven dat u door ons leven dat heen kunt doen. Dus Heer, vervul ieder hier met de Heilige Geest. Vul hun dat ze Gods kracht mogen ontvangen. Dat ze uw vuur mogen ontvangen, uw kracht mogen ontvangen. En dat ze in uw naam, in de naam van onze Heere Jezus Christus, de gevangenen vrij mag zetten en bevrijding mag brengen. En dat ze wanneer uw naam spreken, dat uw kracht gaat werken, dat uw Heilige Geest gaat vloeien. En dat ketenen worden verbroken en dat gevangenen wordt vrijgezet. Elke duivelse macht, elke demonische macht wordt verbroken door hun leven heen in naam van Jezus. En gelijktijdig, Heer, als daar in onze leven een andere duisternis mag zijn, een andere zonde, al is het maar een puppy of al is het een rotweiler, het maakt niet uit, Heer. In de naam van Jezus, we verbreken dat in je leven nu. In de naam van Jezus wordt vrijgezet. In de naam van Jezus wordt elke ketting verbroken. Elke duisternis mag worden verbroken. Niet alleen maar in jouw leven, maar in het leven van elk van je familieleden. Elke verslaving gaat weg in de naam van Jezus. Bevrijding. Geen verslaving meer in jouw leven, in jouw familieleden. In de naam van Jezus volledige bevrijding. Dat de sleutels van jouw leven volledig weer in jouw handen is. En dat wij het geven aan Jezus en aan de Heilige Geest. Dat Jezus en de Heilige Geest onze Heer in onze leven is. Over onze persoonlijke leven, over onze familie. En over alle familieleden. In de naam van Jezus. Wie dit gelooft zegt, ik ontvang. Ik geloof. En geef een klapoffer aan Jezus. God heeft het gedaan. God heeft het gedaan. Nu wil ik voor iets anders bidden. Wat ik altijd doe, mijn vrienden. Als ik evangelisatiecampagnes doe, vertel ik gelijk dat Jezus is om te vergeven, te genezen. Vertel ik alle wonderen die Jezus doet. Maar als ik bij christenen ben, net als hier, dan vertel ik meestal wat onze verantwoordelijkheid is. En ik geloof dit heel sterk in het woord van de Heer. In Matteüs hoofdstuk 6 vers 33 zit dit geschreven. Zoek eerst mijn koninkrijk en mijn gerechtigheid. En alle andere dingen zul je worden toegevoegd, zul ontvangen. En al die andere dingen, als je het hele hoofdstuk leest, zijn onze dagelijkse zorgen. En leven is niet makkelijk. En Jezus heeft nooit een totale makkelijke leven beloofd. Want hij heeft gezegd, mijn juk is licht, wegzacht. Dus hij neemt niet alles weg. Leven blijft ingewikkeld. Zelfs als een christen is leven niet makkelijk. Maar het wordt wel makkelijker. Amen, met Jezus. Als je Jezus in de boot hebt. Dus leven is moeilijk. Dus ik weet dat jullie problemen hebben. Elke christen heeft een probleem. Ik zeg dat je geen probleem hebt, dan klopt er iets niet allemaal. Elk van ons heeft onze zorgen. Onze dagelijkse zorgen. Onze rekeningen die moeten betalen. Onze ziekte of problemen. Relaties. Dus ieder van jullie heeft wel een probleem. Maar God belooft dit. Zoek eerst mijn gerecht, mijn koninkrijk en mijn gerechtigheid. Dus als jij eerst de dingen van de Heer gaat doen. Zeg, als jij mijn dingen gaat doen. Mijn problemen gaat oplossen. Want dat is Gods probleem. Zeg, als jij eerst met mijn koninkrijk bezig gaat houden. En die dingen gaat doen. Dan ga ik een deal met je maken. Jij doet mijn dingen. En ik ga jouw dingen doen. Jouw dagelijkse bezorgingen. Jouw problemen. Ga ik oplossen. Ik ga je genezen. Ik ga relaties herstellen. Ik ga de financiële rekeningen betalen. Ik ga voor jou zorgen. Jullie zijn hier allemaal naar voren gekomen. Om Gods wil te doen. Zij koninkrijk. Ik heb niet gevraagd om naar voren te komen voor jouw problemen. Ik heb je gevraagd om hier te komen voor Gods koninkrijk, Gods gerechtigheid. Als jij ene nood hebt. Één ding dat jij van God nodig hebt. Steek je handen in de lucht. Ik hoef niet te weten wat het is. Maar als jij zegt, ik moet iets van de Heer ontvangen. Steek je handen. Als je iets van de Heer moet ontvangen, steek je handen. Voor God gaat iets machtigs nu doen. Onze Vader in de hemel. Hier zijn uw kinderen. Ze zijn hier naar voren gekomen voor uw koninkrijk en voor uw gerechtigheid. U bent een God die niet liegt. U liegt niet. En u komt al uw beloften na. En u heeft heel duidelijk gezegd, zoek eerst mijn koninkrijk en mijn gerechtigheid. En alle andere dingen zal ik aan je geven. Zo God, ze hebben hier uw koninkrijk gezocht, uw gerechtigheid gezocht. En nu staan we op uw woord, op uw belofte. Dat u wonderen en tekenen voor hun gaat doen. Zo elke ziektemacht, elke ziekte, elke pijn in de naam van Jezus verdwijnt. Ik spreek genezing uit de naam van Jezus. Elke ziekte, elke kwaal, elke pijn verdwijnt uit het lichaam nu. Volledige genezing in de naam van Jezus. Volledige genezing in de naam van Jezus. Wees bevrijd, wees verlost. Ontvang je genezing in de naam van Jezus Christus nu. En wij bidden voor elke financiële probleem. Elke rekening die moet worden betaald. Elke promotie in de baan. Als je of je eigen bedrijf hebt voor nieuwe klanten. Wij bidden voor onze werk en voor onze arbeid, Heer. Dat alles wat onze handen aanraakt gaat vrucht brengen. Vrucht die vermenigvuldigt en vrucht die blijft. In de naam van Jezus financiële doorbraak in het leven van elke persoon. Dat u hen helpt in hun financiën, Heer. Financiën dat ze mogen hebben, ook een overvloed daarin, Heer. Dat ze geen zorgen hoeven te maken. En Heer, in alle relaties. De relaties tussen echtgenoot en echtgenoten. Relatie tussen kind en ouders. Relatie tussen broers en zussen. Relaties, Heer, dat u de relaties verbetert. Dat u binnenkomt, dat u verzoening brengt. Dat u brengt dat mensen weer met elkaar kunnen communiceren. Met elkaar samen kunnen zijn. In de naam van Jezus. Herstel in de gezinnen. Herstel in de relaties, Heer, dat er vrede mag zijn, Heer. En als er iets anders is, als het met de overheid is, met gerecht, met documenten, met papieren, of iets wat ik hier niet genoemd heeft, Heer. Ik weet niet wat hun nood is, maar in de naam van Jezus, geef de doorbraak nu, Heer. Geef de doorbraak, geef de wonder, dat uw wonder mag worden geopenbaard, dat ze de overwinning mogen ontvangen. Overwinning in de naam van Jezus Christus. Overwinning compleet. En wees nu als de vrouw die de ziekte had in haar bloed. Ze zei, als ik Jezus alleen maar zou aanraken, zou zij kracht gaan vloeien. En door haar geloof vloeide de kracht. Jezus is Heer. Jij bent een kind van Jezus. Steek je hand op en raak hem aan nu. In de naam van Jezus Christus. Raak hem aan. Laat zij kracht nu vloeien. Zij kracht vloeit. Net als bij de vrouw met de bloedziekte, de kracht vloeide door haar heen. Laat Gods kracht vloeien nu. Gods kracht is aan het vloeien door jouw leven. Breng heling, breng genezing, breng hersteld. Wonderen en tekenen in de naam van Jezus Christus. Laat het vloeien. En misschien geeft God een visioen, misschien geeft God een profetische woord nu. Maar laat God je nu aanraken. Word aangeraakt door Jezus nu. Door zijn machtige naam. Laat de kracht van de Heilige Geest vloeien. Wie het voelt, wie het ervaart, wie blij is, zeg het weer. Ik ontvang, ik geloof in de naam van Jezus Christus. Amen. Geef een klap op aan hem. Prijs zijn naam. God is groot. God is geweldig. Ik dank jullie allemaal. Amen.